Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
Een aanbouw voor een monumentaal pand of een voordeur op de andere plek. Extra verdieping erop. Nieuwe dakkapel aan de voorzijde. Voor bouwplannen als deze heb je een groen vinkje nodig. De vraag van deze week: hoe komen besluiten van de Welstandscommissie eigenlijk tot stand? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur of gewoon online via bnr.nl, de BNR-app, je eigen podcastspeler. Abonneer je even. Maarten de Gruyter is er deze week niet bij. Hij staat als een echte Brabander waarschijnlijk in een hossende menigte nu. Ergens in zijn stad Oeteldonk. Veel plezier, Maarten. Ik sprak hem dit weekend wel eventjes en vroeg hem natuurlijk naar de middenhuur. Want de wet gaat door de Kamer behandeld worden. En daarmee heeft het er toch echt alle schijn van dat de regeling er gaat komen.
Kijk, de markt heeft natuurlijk een beetje gehoopt. En zeker de particuliere beleggers, de vastgoedbelangen. De NEPROM heeft zich nog op de achtergrond gehouden. Net zoals de IVBN, waar de institutionele beleggers in zitten. Die hebben natuurlijk wel ook hun mening erover. Maar die zitten natuurlijk niet zo volop als vastgoedbelang. En die hadden toch wel een beetje hun hoop op de partij van Omtzigt en de PVV. Met name ook Barry Matlener, die had zich toch ook wel echt uitgesproken als een criticus van de wet. Met name ook bang dat veel particuliere woningen dan in de verkoop, huurwoningen in de verkoop zouden komen. Hij heeft dus toch voor de behandeling eigenlijk gestemd, zal ik maar zeggen.
Ja, wat niet betekent dat hij per se straks voor de wet gaat stemmen. Maar de vertaling is natuurlijk wel een beetje dat het daarop lijkt dat als de partijen het doorsturen naar de Kamer, dat ze ook wel van zins zijn om voor de wet te stemmen. En voor de duidelijkheid, dat is dus de middenhuurwet die Hugo de Jonge heeft ingevoerd omdat hij de middenhuren wil verlagen. Omdat hij vindt dat je betaalbaar moet kunnen huren in Nederland.
Ja. Maar Barry Matlener, om daar nog heel even terug te komen, die zegt wel van een zorgvuldige behandeling van de wet kan wat hem betreft starten. Dus daarin zegt hij nog niet van ik ben voor. Maar het klopt wat je zegt. Dus eigenlijk, het gaat natuurlijk om die regulering. Maar weet je, de fout die hier weer wordt gemaakt, en dat zie je ook. Kijk, hij zegt ook weer van de toekomstige woningen, daar gaan we dan nog wel wat aan. Willen we wel wat aan knutselen. Want we willen niet dat investeerders worden afgeschrokken. Maar zoals we al zo vaak hebben gezegd, het gaat investeerders juist eigenlijk erover. Wat doe je met huidige woningen? Want die investeerder, die institutionele investeerder, die zegt namelijk: ik kan nu wel van een projectontwikkelaar, laten we zeggen van Boelens de Gruyter, woningen kopen. Maar is het model waarop ik die woningen koop, is het over 2 of over 3 of over 5 en nog wel hetzelfde? Want de overheid in Nederland, die gaat tijdens het spel gewoon de spelregels veranderen.
Ja, want is dat nou de uitdaging? Want hij heeft tegen die institutionele beleggers en dus eigenlijk ook tegen jou als ontwikkelaar gezegd en tegen bouwers: voor nieuwbouw leg ik er 10% op. Dus een nieuw te bouwen middenhuurwoning mag nog weer 10% duurder zijn in huur per maand. Dat is wat hij na de Raad van State kritiek heeft toegevoegd. Dat gaat dus over nieuwbouw. Maar bestaande bouw, die moet zich aan die regels houden. En is nou de uitdaging dat die institutionele beleggers ooit zijn ingestapt op die bestaande bouw met andere Excel-sheets?
Precies.
En dat nu dus die parameters in die Excel-sheet door Hugo worden veranderd?
Precies. En het probleem daarvan is eigenlijk dat ze natuurlijk bang zijn. En dat kunnen bijvoorbeeld ook beleggers zijn die helemaal nieuw instappen in Nederland. Hè, maar die kijken dat dan aan. Wat gebeurt er allemaal in dat landje van jullie? En dat die zeggen van ik koop nu wel iets van meneer de Gruyter op basis van bepaalde uitgangspunten. Die misschien wel zo zijn bij de start. Maar daar zit daar in jouw land zit er een regering. Die gewoon op een gegeven moment over 3 jaar blijkbaar ook kan gaan zeggen: nou weet je wat, we gaan het dus even allemaal aanpassen. Ja, en die het grootste probleem, of de uitdaging zit natuurlijk in dat die rendementen die zijn zo laag. Hè? We hebben het er wel eens over gehad. Ja, god, dat er worden nieuwbouw nu wordt bijvoorbeeld gekocht op tussen de 4, was nog lager, tussen de 4 en de 5% bruto aanvangsrendement.
Rendement voor de institutionele belegger.
Precies. Ja. Nou, dan kun je je voorstellen van die bruto, hè, wat na alle kosten overblijft, is natuurlijk heel weinig eigenlijk voor pensioenen uit bijvoorbeeld te kunnen gaan betalen. Ja, als daar dus ook maar iets een beetje in dat model verandert, dan ga je heel snel van een klein beetje rendement naar een negatief rendement. Ja, en dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet hebben.
Interessant genoeg, de NEPROM heeft in een eerdere fase van de discussies over deze wet gezegd: we hebben hem wellicht liever niet, Maar zet hem dan maar door en creëer juist duidelijkheid.
Ja, dat is natuurlijk, dat is voor, denk ik, voor ondernemers altijd belangrijk. Hè? Dat je duidelijkheid hebt. Wat gebeurt er nou? En nu is het al heel lang aan het zweven. En dat merk je ook als ik met buitenlandse beleggers praat. Ja, is dat natuurlijk ook een probleem. Ja, wat gaat er nou gebeuren? Dus dat klopt. Je moet op een gegeven moment duidelijkheid hebben. Maar het blijft interessant om te zien dat natuurlijk heel veel partijen zeggen, joh, weet je, die toekomstige dingen die je wil gaan veranderen, ja, of dat nou goed is of niet goed is, dat weet ik nog niet zeker. Maar als je dat doet, dan ga ik daar gewoon mee rekenen. Dus op het moment dat er nieuwe regels zijn voor projecten van die over 5 jaar starten, ik noem maar wat, ja, dan weet ik dus gewoon al mijn projecten die ik inkoop of die ik wil starten, is dat mijn nieuwe werkelijkheid? Het probleem zit hem erin en dat is de hele tijd die verwarring met, kijk, Hugo die wil gewoon eigenlijk echt niet luisteren naar de markt. Dat is juist het probleem. Die gaan nou niet aan die bestaande lopen.
Ja, en dat gebeurt hiermee wel, want er zijn ongeveer 300.000 woningen in de middenhuur die gemiddeld €190 minder huur per maand gaan betalen als dit wordt doorgezet. En dat is dus rommelen aan de bestaande business case. Je zei aan het begin, ik neem 2 nieuwtjes mee, want dit is eigenlijk het nieuws van donderdag, van vorige week donderdag, waar we de hele week op hebben zitten wachten. Maar vlak voor het weekend popt er in ieder geval bij mij in de FD-app een pushbericht door dat BPD, een van de grootste ontwikkelaars van Nederland, mensen gaat ontslaan. Hoe houdt dat verband met elkaar?
Ja, volgens mij is het de grootste zelfs ontwikkelaar van Nederland. En ja, hoe houdt dat verband? Nou, dus 15% van de mensen eruit. Dat is overigens een groot gedeelte, ik geloof 20% in Duitsland. En in Nederland 10%. En dat is dan bij elkaar 15%. Maar ja, 10% is nog steeds heel veel.
Ja.
En waarom houdt dat verband met elkaar? Is dat natuurlijk een van de problemen op dit moment. Is dat gewoon projecten niet doorgaan. Dat ze eigenlijk niet meer rondgerekend kunnen worden. En daar heeft natuurlijk daar heeft Den Haag wel degelijk natuurlijk invloed op. He, het veranderen van de huidige spelregels, dat betekent dat projecten in de toekomst minder snel, die nu worden ontwikkeld, ja, niet uit kunnen. Nou, en dat omdat die institutionele beleggers eigenlijk afhaken. Dus het heeft zeker wel invloed. Dat is natuurlijk, het zou een beetje flauw zijn om die 10% die mensen die nu worden ontslagen te zeggen, nou, je moet naar Hugo bellen. Dat zou niet terecht zijn, want het is natuurlijk ook gewoon, het zijn natuurlijk heel veel redenen. Het zijn macro-economische omstandigheden. Het is in het geval van BPD melden ze met name nieuwbouwwoningen die veel minder snel verkocht worden. In Duitsland helemaal, maar in Nederland ook. Maar ja, 10% is toch best wel wat. En als je gaat kijken, we hadden in het recente verleden hebben we bij Edge ook gezien dat er ongeveer 10% van de mensen uit zijn gegaan. Ja, dat heeft natuurlijk wel implicaties voor onze branche.
En ja, dus dat is stevig naar BPD. Daarvan weten we, die hebben ook veel grondposities. En die, daar speculeren ze natuurlijk ook op dat daar in de termijn gebouwd gaat worden. En daar ligt natuurlijk nu ook weerstand. Ze hebben ook grondposities in lage polders, waarvan we discussiëren. Moeten we daar nog woonwijken bouwen? In ieder geval zijn de waterschappen en de provincies en de gemeentes het niet helemaal eens. En dat is dus ook iets wat een soort spaak tussen de wielen is, waar BPD last van heeft.
Dat denk ik zeker. En als je gaat kijken, ook bijvoorbeeld de enorme bezwaarprocedures die natuurlijk nog steeds zijn. Een mooi voorbeeld, wij zijn betrokken bij Merwede Kanaalzone. Ja. Daar liggen een paar bezwaren nog. En die bezwaarmakers denken veel macht te kunnen hebben. Want ja, ze kunnen een project van tussen de 4.000 en de 6.000 woningen gewoon tegenhouden. En wij weten het op de dag van vandaag nog steeds niet, überhaupt de behandeldatum in de Raad van State. Dus die Raad van State die loopt dermate achter. We hebben nog niet eens een behandeldatum. Hè? En dat is dan, voordat je hem weet, dan ben je 6 maanden verder. Hè? Dus als je nu een datum krijgt, dan is dat over 6 maanden. Maar die hebben we nog niet eens.
Ja, dus die breedte van die wooncrisis waar we in zitten, heeft weer met deze procedures te maken. Met de Raad van State, met wat jij ook wel eens zegt, het micromanagement van heel veel ambtelijke organisaties. Met de renteproblemen sinds de oorlog in de Oekraïne. Nou, en dan de wetgeving van Hugo de Jonge. Dus het is, als ik het samenvat, toch een behoorlijke clusterfuck.
Absoluut. Ja, het is een perfect storm. Het is een hele smerige poetpourri die ze ons voorschoten.
Oké, dan laatste vraag. Hoe moet BPD en jij als ontwikkelaar, stel we betitelen dit als crisis, er komen weer hoogtijdagen.
Ja.
Wanneer komen we hier doorheen en hoe komen we hier doorheen?
Nou, oké, ik denk dat het wel eens sneller zou kunnen kunnen gaan dan wij nu denken. En de belangrijkste reden is eigenlijk die rente die gedaald is. En want als die rente daalt, dan kunnen die investeerders, de institutionele investeerders, weer wat meer betalen.
Dus als Lagarde tegen de zomer zegt, ja, we gaan toch langzaam die rente weer een beetje verlagen, dan zou het zomaar snel kunnen gaan.
Ja, nou, wij hebben bijvoorbeeld bij een project, bij een locatie die wij hebben aangekocht einde van het jaar, gezien dat in 7 weken tijd ongeveer onze financieringsaanvraag 150 basispunten omlaag ging. In mijn voordeel. Nou, als dat zich doorzet, dat betekent ook dat institutionele partijen natuurlijk genoegen kunnen nemen met een lager rendement. Dus mij meer betalen voor een project. En dat kan net het verschil zijn waarom projecten wel of niet doorgaan.
Vastgoed gezocht.
Van een simpele dakkapel tot een veranda in de achtertuin in Nederland mag je steeds vaker vergunningsvrij bouwen. Toch zijn er ook nog zaken waarvoor je de welstandscommissie moet raadplegen. Hoe deze mensen tot hun beslissingen komen, ga ik vragen aan Robert Winkel. Hij is voorzitter van de commissie Omgevingskwaliteit Amsterdam. Robert, van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Eerst eens eventjes naar het bestaansrecht, belangrijke zaken van die welstandscommissie. Ja, ik noem het welstandscommissie, maar ik zeg commissie Omgevingskwaliteit Amsterdam, mondvol. Hoe heet het eigenlijk?
Ja, precies wat je zegt. Commissie Omgevingskwaliteit.
Hebben we het begrip welstandscommissie overboord gegooid?
Nou, welstand is een beetje van de vorige eeuw. Dan denkt iedereen toch wel aan grijze oude mannen met sigaren.
Ja, en er zit een moderne jonge man tegenover mij.
Nou ja, en heel veel dames hebben we in de commissie zitten.
Ja.
Dus dat is anders. En het is veel meer integraal wordt gekeken. Welstand denkt iedereen mooi en lelijk.
Ja, maar los van wie erin zit, het heeft meer met het proces te maken van wat jullie doen. Ja, de naamsverandering.
Nou, dat was al een tijdje zo. Want we heten ook commissie hiervoor, commissie ruimtelijke kwaliteit. En daarvoor nog een keer welstand. Maar die naam is blijven hangen. Maar het is nu,
in de volksmond noemen we het nog steeds de welstandscommissie.
Ja, wij ook wel, als we het kort willen zeggen. Maar het is veranderd. We kijken breder naar de opgaves.
Ja. Commissie Omgevingskwaliteit Amsterdam. Ja, we kennen de welstand in Nederland al meer dan 100 jaar. Woningwet 1901, weet u nog. Wat is jullie belangrijkste taak?
Nou, we zijn een onafhankelijke commissie. Dat is heel belangrijk voor ruimtelijke vraagstukken. En we vergaderen openbaar. Dat betekent dat we het voor de mensen doen eigenlijk. En okay. Daar controleren we de kwaliteit eigenlijk. De gebouwde kwaliteit.
Je controleert de gebouwde kwaliteit. Althans, de nieuw te bouwen kwaliteit.
Ja. Nou ja, en ook hoe het zich verhoudt tot de bestaande kwaliteiten.
Ja, maar als een gebouw verloedert, dan kunnen jullie daar niet iets van zeggen. Nee. Van de eigenaar moet er iets aan doen.
Nee, nee.
Dat is ook kwaliteit.
Ja, dat is ook kwaliteit, maar dat gaan we vanuit dat er andere systemen voor zijn.
Ja. Elke gemeente heeft zo'n commissie. Er zitten architecten in, dan zoals jij, maar ook stedenbouwkundigen. Mensen die iets weten van cultureel erfgoed. Hoe werkt dat eigenlijk? Is het een taakje wat mensen graag willen hebben?
Ja, nou, dit is zeker. Dat is wel. Dus de mensen willen het graag doen, althans de mensen die ik dan ken. Hè, laten we dat voorop stellen. Is ook omdat je met z'n allen afwegingen moet maken, waarbij je scherp moet blijven. Een beetje BNR-term, maar het is wel zo. Dus je moet elkaar wel scherp houden en kijken wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde beslissingen.
Ja, maar je zit dus als vakman, in jouw geval architect, met een bureau, zit je in die commissie?
Ik ben onafhankelijk op dat moment, ja. Dus ik heb niks met een bureau te maken. Voor persoonlijke titel word ik gevraagd. En de anderen ook. En dan hebben we het over het gebouw of iets, een gebiedsontwikkeling die plaats gaat vinden. En hoe we dat het beste in de omgeving kunnen laten passen.
Ja. Maar het is best wel interessant, want je hebt een gemeenteraad die gekozen wordt. Daar zit een heel beslissingsorgaan aan vast. Er is een vergunningstraject. Ik wil iets bouwen en ik ga een vergunning aanvragen. En dat politieke mandaat, dat moet dat goedkeuren. Maar dan is er een onafhankelijke groep mensen waar ik geen invloed op heb, eigenlijk als kiezer. En die gaat er een stempel op geven.
Nou, zo onafhankelijk is het ook weer niet. Hè? We komen niet uit de lucht vallen met onze raadgevingen, onze adviezen. De raad stelt al welstandscriteria. Heet het dan weer welstandscriteria, maar oké.
Okay. De naamsverandering is hardnekkig.
Omgevingskwaliteit criteria of omgevings... criteria vast.
Ja, de gemeenteraad stelt dat vast.
En uiteindelijk zijn er ook nog stedenbouwkundigen... die hebben een beeldkwaliteitsplan liggen. Dus allemaal, er zijn veel kaders, laten we het zo zeggen. En die kaders, daar moeten we ons naar voegen. Hè? We gaan niet opeens zeggen, die kaders zijn er niet. Dus binnen die kaders maken we dan afwegingen. En dat is op zich ook niet heel wijdlopend, maar het is wel nodig soms.
En dan maken jullie die afwegingen, zit je in zo'n commissie, is dat een betaalde functie eigenlijk?
Ja.
Want hoeveel dagen per maand ben je ermee bezig?
Ik ben er één dag in de week mee bezig. Okay. En ik word ondersteund door heel veel mensen, natuurlijk ambtenaren.
Er is ook nog een ambtelijke ondersteuning.
Ja,
ja, ja, precies.
Heel fijn.
Dus al die 20 mensen die er in Amsterdam in zitten, zijn er 20 ongeveer, hè?
20 commissieleden, ja.
Ja, 20, dat is allemaal betaald werk. Dat moet ook wel, want dat zijn vakmensen.
Ja,
je kunt dat niet voor liefde werk uit papier doen.
Nee, maar het is niet overdreven, maar het is netjes wat we betaald worden.
Ja. Nou ja, dan is er een vastgoedeigenaar die wil iets bouwen of verbouwen. Die kijkt eerst even, moet ik daar een vergunning voor aanvragen? Nou, ik heb zelf een huis verbouwd met aan de achterkant een uitbouw. Nou, binnen de 4 meter mag dat. Geen enkel probleem. Maar als ik aan de voorkant had willen uitbouwen, dan had ik een vergunning moeten aanvragen. En dan komt het dus ergens bij de Welstandscommissie. Ja. Hoe gaat dat proces dan in zijn werk?
Nou, je doet een vergunningsaanvraag. Bij het OLO-loket of het loket, digitaal loket. En dan komt het automatisch via de bouwinspecteur bij ons langs. En dan moeten we dat gaat dan naar de secretaris. Secretaris agendeert het bij ons als het belangrijk is. Want heel veel secretarissen kunnen ook gemandateerd dingen besluiten. En dan komt het in de commissie terecht en dan gaan we het erover hebben, of niet.
Ja.
En dan mag je zelf ook nog inspreken als je wil, ook nog.
In de commissie mag ik inspreken, ja, dus in jullie openbare vergadering.
Ja,
dan neem ik aan dat vastgoedontwikkelaars of particulieren dat ook doen. Want die hebben iets voor te pleiten.
Ja hoor, nee, dat gebeurt regelmatig. We hebben bij de binnen gasthuisterrein hebben we 20 bewoners langs gehad die wilden inspreken. En alle 3 in 5 minuten hebben gehad om in te spreken. Ja hoor.
En waren ze boos? Waren ze redelijk?
Nou, ze voelen zich niet gehoord, hè. Dat is meestal het probleem.
Want dan ligt er al een soort initiële afwijzing van jullie.
Nee, er ligt een plan. Er ligt een plan wat wij moeten beoordelen.
Ja.
En dan komen die bewoners
dat is niet het eigen plan van die bewoners, maar die bewoners worden geconfronteerd met een plan van een projectontwikkelaar.
Exact. Jouw voorkant.
En die zeggen, ho, dat gaan we zomaar niet doen.
Nee.
En die komen dan inspreken en die zeggen dan tegen jullie, het is een waardeloos plan.
Nou, dan zeggen ze, let op daarop. En wij zijn niet gehoord. Of de openbare ruimte wordt niet goed over nagedacht. Of er wordt te veel ruimte weggenomen in plaats van teruggegeven. En wij gaan dan oordelen. We nemen die dingen wel mee, maar we gaan niet letterlijk antwoorden op die vragen en opmerkingen. Maar zijn de mensen toch altijd heel blij dat ze horen dat toch ook hun argumenten worden meegenomen. In die afweging.
Ja.
Dat zijn ze niet
kan
van
ik
bewust.
Nou als projectontwikkelaar in een gebied van tevoren dan, als je, want jij zegt er zijn gemeentelijke criteria, kan ik nou goed zien als ik aan deze criteria voldoe, ja, dan moet de Welstandscommissie hem gewoon wel goedkeuren en dus de gemeente hem goedkeuren. Want ja, ik zit gewoon in de kaders van de criteria.
Ja hoor, nou ja, als je alles heel netjes doet, dan is het helemaal geen probleem. Als je de randjes opzoekt, ja, dan gaat het een beetje schuren op zijn tijd.
Ja, in die randjes opzoeken of dat schuren, dat zullen veel projectontwikkelaars anders interpreteren. Want die zeggen, ja, het is ook een beetje wat iemand mooi vindt. Weet je, ik maak een project, het past in een omgeving, volgens mij. Maar de commissie zegt, nou ja, er moeten meer ramen of juist minder ramen. Of hier zou je toch ook nog iets van een portaal moeten maken. Ik bedoel, er zit ook wel heel veel smaak.
Nou, dat valt wel mee hoor. Smaak, het is meestal gaat niet over smaak. Het gaat meer over van hoe is die begane grond met zijn gevel? Hoe reageert die op de buitenomgeving? De anonieme gevel, waardoor gekke dingen kunnen gebeuren. Hè? Dat wil niemand. Dan zeg je, er moet meer glas in. Maar het gaat ook heel vaak over te weinig ramen. Nou ja, dat is niet leuk voor de mensen die binnenwonen. Het gaat over woonkwaliteit. Hè? Dat wil je ook niet hebben.
Mm-hmm.
Het gaat meestal over hele duidelijke afgewogen argumenten. Hoor. Het gaat niet over mooi en lelijk.
Maar de commissie denkt ook na over woonkwaliteit. Dus over, ja maar je gaat iets bouwen. En dan denk ik, je bent zelf architect. Dus er heeft een architect aangetekend. Er is een projectontwikkelaar mee bezig. Misschien zijn ze al 2 jaar bezig met het plan.
Ja.
En dan komt het bij jullie en zeg je, ja, dat is te weinig woonkwaliteit. En zeg je, ja, dat is toch ook subjectief. Als er een markt voor is en mensen willen het kopen, dan kunnen we daar toch wonen?
Ja, zo kun je het zeggen. Ten eerste is het wel even belangrijk om te zeggen dat wij moedigen altijd iedereen aan in het begin al langs te komen bij onze commissie. Hè? Dat het niet achteraf allemaal wel eens niet eens gedoe wordt.
Oh, dat kan wel?
Ja hoor, ja, je kan al eens eerder langskomen. Dat is wel leuk. Ja.
En dan ook met de commissieleden praten of met de ambtelijke ondersteuning?
Nee, met ons. Ja hoor, dat kan. Als jij graag een conceptaanvraag wil doen, hè, dat is geen vergunningsaanvraag, maar een conceptaanvraag. Dan kun je al langskomen en dan kunnen we het erover hebben. En woonkwaliteit, ja, dat gaat over of je een kippenhok maakt waar niks te openen is, met weinig daglicht. En een middencorridor waar je met je hoofd in het aanrecht ligt, hè? Even simpel gezegd.
Ja.
Dat vindt niemand woonkwaliteit. Maar soms, heel soms, zien we het voorbij komen. En dan moeten we daarop wijzen.
Ja. Nou, dit is wel interessant. Want we hadden in onze uitzending vorige week een heel goed gesprek met Koen Teulings. Luister dat vooral terug, econoom. En die kijkt heel scherp naar die woningmarkt. En die zegt, ja, we zijn iets geks aan het doen in Nederland. Laten we even naar Amsterdam kijken. En dat is altijd lastig, want ik vind dat we als BNR over heel Nederland moeten praten. Maar hij zei, in de woningmarkt is Amsterdam echt een ander verhaal. En hij bedoelt daarmee eigenlijk de noordelijke Randstad. Maar laten we ons even richten tot de gemeente Amsterdam. Daar zijn de vierkante meterprijzen echt anders dan in de rest van Nederland. Dat heeft invloed op wat je kunt ontwikkelen. En hij zegt dus eigenlijk, als je naar die vierkante meterprijs kijkt, 9000 euro... dan is er gewoon een markt voor woningen van 30 vierkante meter. En daar willen individuen, want er zijn heel veel alleengaanden in Amsterdam... willen daar heel graag wonen, want die leven toch buiten. Dus, en die kunnen daarvoor tussen de 7, 8, 900 euro, misschien 1000 euro per maand... kunnen die daar prima wonen. Alleen, dat willen we in Nederland niet ontwikkelen. Want dat vinden we geen woonkwaliteit. Want dat vinden we geen woning.
Nou, dat is niet waar hoor. De vierkante meter kun je een goede woning maken. Alleen, kijk, als die woning zo wordt uitgelegd. Hè, het gaat over de breedte en de diepte en dat soort dingen meer. En je kan er alleen maar in je eentje wonen. Je kan niet eens iemand laten overnachten. Even simpel gezegd. Omdat je één persoons bed alleen maar daar kan hebben. Dan vraag ik me af of je een goede woonkwaliteit hebt.
Maar waarom is dat een probleem? Het zijn woningen voor individuen. En als je er een tweepersoons bed kunt neerzetten. Dan kan er nog een keer iemand blijven slapen. Dat is wat die mensen doen hier in de stad.
Nee, maar als je een tweepersoons bed kwijt kan, wel. Maar er zijn ook heel veel plattegronden waar je niet eens een tweepersoons bed kwijt kan.
Oh ja, die worden dus wel getekend door collega's van jou.
Nou ja.
In een andere rol, begrijp ik.
We krijgen
toch
die plannen langs. Wie ze tekent, weet ik niet. Maar we krijgen ze wel eens langs.
Maar dan wordt het opgehokt en dan kun je niet eens een tweepersoons bed kwijt. En dan zeggen jullie, dan grijpen we in. Dat gaat over woonkwaliteit.
Ja, kijk, het is even heel simpel, maar dit is een heel specifiek geval nu. Dat je, als je een hele diepe woning maakt, dus heel langs een pijpelaan maakt. En die is je heel smal. Ja. En dan kan je in die smalte kan je heel weinig kwijt.
Ja.
En dat is gewoon het hele verhaal. En het daglicht wat achterin komt, is natuurlijk ook van slechte kwaliteit.
Ja.
Dus daar letten we op of dat niet exorbitant wordt gedaan.
Maar in principe zeggen jullie, als een projectontwikkelaar met een goed plan komt om 300 woningen van 30 vierkante meter te maken. Nogmaals, Koen Teulings zegt, er is gewoon markt voor en dat kun je wel ontwikkelen.
Natuurlijk. Ja,
En dan moeten we dat gewoon doen.
Ja, natuurlijk. We gaan ook niet, daar gaan ook niet over of het wel of niet moet. Hè, dat we dat voorop stellen. Alleen de excessen moeten we natuurlijk wel op gaan letten.
Ja, precies. Nou, laten we daar straks nog eventjes over doorpraten. De Welstandscommissie, dus daarover gaat het in deze aflevering. Ze kijken of bouwplannen passen in de ruimtelijke omgeving. Of alle regeltjes natuurlijk netjes worden opgevolgd. Je zei het al, Robert. En toch hoeven veel uitbouwingen en nieuwe dakkapellen tegenwoordig niet meer langs de welstand. Merkt ook collega John van Schagen.
Een metertje erbij aan de achterkant. Een dakkapel aan de zijvleugel. Voor dat soort kleine bouwplannen heb je tegenwoordig geen vergunning meer nodig. Mits het niet om een monumentaal pand gaat natuurlijk, want dat verandert alles. In Nederland is de regelgeving omtrent vergunningsvrij bouwen de afgelopen decennia flink versoepeld. Het zijn veranderingen die zijn doorgevoerd om administratieve lasten voor burgers en ondernemers te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan kleine aan- en uitbouwtjes aan de achterzijde van een woning. Schuurtjes, serres en overkappingen in de achtertuin, mits die binnen bepaalde afmetingen vallen. De meeste dakkapellen en dakramen en het plaatsen van zonnepanelen. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen spelregels gelden. De wet en regelgeving rondom vergunningsvrij bouwen is vastgelegd in het besluit omgevingsrecht, BOR. Hierin staan alle specifieke criteria en grenzen aangegeven waaraan iemand moet voldoen. Nou, ben je nou benieuwd of dit voor jouw eigen bouwplannen geldt? Ga dan even naar de website omgevingswet.overheid.nl. Vul de circa 30 vragen in en na 5 minuten weet je hoe het zit.
Nou, dat heeft onze overheid dan toch weer makkelijk georganiseerd. Ik praat verder met Robert Winkel, de voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit Amsterdam. Welstandscommissie mag ik niet meer zeggen. Oh, zeg ik het toch. Al mogen we die term dus inderdaad niet gebruiken. Je mag in Nederland dus steeds vaker vergunningsvrij bouwen. Is dat een goede zaak wat jou betreft?
Ja, wel zeker. Nee, we gaan niet iets organiseren om het te organiseren. Hè?
Ja.
Dus dereguleren is heel belangrijk. Ook in Amsterdam hebben we 9000 aanvragen per jaar. Best wel veel.
Nou wij met willen 20e? En dat in één dag in de week?
Ja, zeker. Dat is best veel werk. Ja nee, zeker. En nee, maar kijk, dat je gaat zoeken naar hoe je dingen slim en efficiënt kan oplossen, is natuurlijk logisch. En daar zijn we constant mee bezig.
Ja precies. Leidt het ook niet vaker tot spanning en gedoe? Want nogmaals, ik mocht dus 4 meter uitbouwen. Dat heb ik gedaan, ik geloof 3,5. En het werd ook wel wat hoger. Dat mocht ook allemaal. En toen dacht ik, ik moet zelf naar de buurman toe. En dan moet ik toch even een gesprek voeren over zijn zonlicht in zijn tuin. Dat is wel gebeurd.
Nou, dat...
Hij is overigens ondertussen verhuisd, de buurman. Ja. Dat kan makkelijk zeggen.
Ja. Nou ja, toedoen misschien. Maar is wel. Nee, maar kijk, je moet het zelf meer oplossen. Dat is heel goed. Hè? Burgers moeten zelf dingen oplossen. En dat is een goede zaak. Gaan we lekker maar met je buurman praten of je buurvrouw. En dat is ook heel goed, want dan zie je hem of haar nog een keer. En dan heb je ergens over.
Ja.
En misschien heeft hij wel dezelfde plannen.
En tegelijkertijd hebben jullie niet het beeld dat het leidt tot meer spanningen tussen buren? Omdat nou, er dus wel. Geen onafhankelijke commissie is die, ja, die dan de klapdruk op kan geven?
Misschien wel, misschien ook niet. Dat weten we niet zo goed. Maar nee. Die spanning zal je heel blijven houden natuurlijk. Hè. Als er iets gebeurt om je heen wat je niet wil, dan zullen altijd spanningen zijn.
Ja, het grappige is, ik heb een huis uit 1946 en daar is in de jaren 50 een muur verplaatst binnen. En in de akte zeg maar, zie je dus de vergunning om dat muurtje een meter te verplaatsen. Dus de ene kamer werd zeg maar een meter smaller. Ja. Alsnog 2,5 meter breed. En de andere kamer werd een meter groter.
Ja.
Toen dacht ik, mijn god, waar we dus in de jaren 50 mee bezig gingen. Dus iemand een vergunning aanvragen om aan de binnenkant van een huis een muurtje te verplaatsen.
Nee, gelukkig is dat niet meer zo. Dat is wel heel prettig. Daar kun je iets bij voorstellen. Hè? Nee, dus alleen belangrijke dingen. En wat ook wel belangrijk is te stellen van die commissie omgevingskwaliteit, dat we juist proberen te verbinden. De excessen halen natuurlijk wel eruit. En dan zeg je, joh, dat kan niet of dat mag niet. Of denk daar goed over na. Maar eigenlijk als een plan langskomt wat een beetje schuurt, dan zeggen we nou, zou je het niet zo en zo doen? Of kijk daar en daar eens naar.
Maar
of,
wie verbind je dan met wie?
Nou, misschien de architect met de opdrachtgever, misschien iets meer.
Ja, ja. Dus je bent ook een beetje mediation?
Ja, er zijn heel veel mediation, zijn we. Ja.
Wat grappig. En dan moet de opdrachtgever samen met de architect het plan een beetje aanpassen? En dan kan het wel door.
Dan geven we een richting aan of een idee. Een zoekrichting of zoekgebied.
Een beetje zoeken van hoe moet ik dat dan doen.
Ja, en dan zeggen ze, oh ja, daar kan ik wel iets mee. En dan gaan ze het op.
Is het eigenlijk, je zit met z'n 20? Is dat meeste stemmen gelden dan?
Nee, we zitten niet met z'n 20 hoor. We hebben 3 commissies, of eigenlijk 4 commissies.
Maar het zijn subcommissies natuurlijk. Ja, anders wordt het ook een beetje Poolse landdag.
Ja, ja.
Maar dan nog, als jullie met z'n 6 over een plan praten, is dat dan meestal stemmen gelden?
Met z'n 4? Nou, meestal zijn we het wel snel over eens hoor. Ja, we kunnen heel snel die plannen doorgronden. En merendeel, laten we vooropstellen, is goed, hè? Ook dat. En als het goed is, gaan we echt niet erop zitten duwen dat het nog beter wordt.
Ja.
Goed is goed genoeg. En verder, nou ja, als er echt iets aan de hand is, hè, bijvoorbeeld afval wat buiten staat of een dichte gevel op de begane grond. Ja, dan zeggen we wel van, joh, let even op, dat is gevaarlijk. Dat is niet goed voor de stad.
Nee.
En we doen het voor de mensen, hè? We doen het niet voor onszelf. Dus als jij daar langs loopt, een jongetje van 8 jaar... En het is een dichte anonieme gevel en er is weinig verlichting, ja, dat is niet prettig. Dus oog op de straat is heel belangrijk in die zin.
Geen dichte gevel. Is er een groot verschil tussen een binnenstad als Amsterdam en laten we zeggen, daarbuiten? Dus jullie hebben natuurlijk ontzettend veel erfgoed. Sterker nog, de hele grachtengordel is UNESCO.
Ja, zeker. Dat is heel anders. Daarvoor zijn ook zoveel aanvragen in Amsterdam. Het gaat toch heel vaak over monumenten met alle muurtjes die verplaatst worden.
Ja, daar heb ik al eens een uitzending over gemaakt. Dat mag dan weer niet. Nee. Dus daar zijn ze zelfs in Rijksmonumenten mag je binnen niet een muurtje verplaatsen.
Nee, dan moet je aanvragen voor doen.
Ja. Ja. Amsterdam is ook emotie. Heel veel zelfs. En niet alleen voor de Amsterdammers, maar ook voor mensen die dat wel eens bezoeken. En er is nu bijvoorbeeld, om het toch even praktisch te maken, discussie over een nieuw gebouw op het Leidseplein.
Ja.
Dus schuin tegenover de balie op de hoek. Daar zat de Heinekenhoek. Dat is een heel oud café en iedereen kent dat. En er is heel veel parool schrijft daar dan over. Heel veel romantiek daarbij. Nou, dat is gesloopt. En er wordt nu door die horecaondernemer Wong Yip wordt er zo'n behoorlijk stevig pand gebouwd. Ook wel weer met horecafunctie. Ja, dat vinden mensen die zeggen, ja, hallo, waarom moet dat plein zo veranderen? En wat vond de welstandscommissie daarvan? Dat is eigenlijk wat men dan zegt.
Ja, nou, snap ik heel goed. Kijk, emotie, het gebouw is nog niet af. Hè. Laten we dat vooropstellen. Ik heb ook wat plannetjes gezien die een soort wedstrijd was dat. Hè. Een soort prijsvraag voor wat er dan voor in de plaats moet komen. Nou ja. Net zo groot eigenlijk wat daarvoor terugkomt. Maar laten we in ieder geval eerst even afwachten wat het oplevert.
Ja, afwachten. Jullie hebben er al over beslist.
Ja hoor.
Dus dat doen jullie op basis
lang
van de tekening.
Alweer, hè? Ja,
ja. Ja, het is een paar keer onder de rechter geweest en zo. Ja. Maar dan op basis van tekeningen beslis je daarover.
Ja.
En hoe speelt dat emotionele aspect, dat is misschien een gekke vraag, maar toch, van die Heinekenhoek mee in jullie afweging?
Nou, kijk, elk gebouw wordt op zijn merites beoordeeld. Hè. We krijgen dus een ontwerp voor ons neus. Hè. Wij kunnen niet sturen op het ontwerp of de architect die erbij komt. Dus dat ontwerp moeten wij afwegen of het past in de binnenstad. En dat doet het. Dit ontwerp doet het al volgens ons idee. En dan kan je zeggen van ja, maar dat is toch heel raar. Het steekt heel scherp af bij wat er is. En dan hebben we een mooi voorbeeld een stukje verderop. Dat is het City Theater, een bioscoop met een hele grote dichte gevel. Uit de jaren 30, dacht ik zo'n beetje. En daar werd ook heel veel over geklaagd in de tijd. En nu wordt het gezien als automatisch onderdeel of vanzelfsprekend onderdeel van die binnenstad.
Ja, je kunt ook zeggen, waarom moet er dan nog een gebouw bij met misschien ook iets meer dichte gevel dan dat het was?
Nou, dat weet ik niet. Maar de stad verandert constant. Nu zal er heel erg veel zout worden gelegd op deze hoek. Die Heinekenhoek natuurlijk heel erg aanwezig is.
Ja.
Maar die stad verandert constant. Het Amerikaan is ook gebouwd rond 1900. En het Hirschgebouw ook daarvoor. En er stonden allemaal leuke huisjes daarvoor. Kijk, die stad is aan het veranderen. En daarvoor is die commissie er. Ja. Om daarover te adviseren.
Voor de liefhebber Thomas Rozenbaum, publieke werken. Gaat over die tijd dat de grote werken in Amsterdam gebouwd worden. Een fantastisch mooi boek.
Ja.
Dat begrijp ik, maar dan nog, dat nog geen antwoord op mijn vraag, dat emotionele aspect, dat die mensen zich verknocht voelen met die Heinekenhoek, dat zo'n ankerpunt is op het Leidseplein. Kunnen jullie dat meenemen op een manier? Zo'n emotioneel aspect, zoals ik het maar noem?
Ja hoor, natuurlijk wordt het meegenomen. We kijken heus wel hoe die stad, we kijken enorm hoe die stad in elkaar zit, in die samenhang van al die onderdelen. Alleen dat er ruimte is voor nieuwe onderdelen, dat moeten we natuurlijk wel gewoon toelaten. Want dat is die stad,
ja.
Nieuwe onderdelen.
Ja.
En als mensen daar zo emotioneel mee verbonden zijn, hadden ze misschien eerder kunnen langskomen en kunnen inspreken over de emoties van de Heinekenhoek. Hè? Dat is allemaal mogelijk.
Of vaker bier gaan drinken, dat de oude horecatent overeind blijft staan. Ik weet eigenlijk niet hoe dat gelopen is, maar dat terzijde. Dat zei Maarten de Gruyter toen er migranten in de kerk moesten waar hij bij betrokken is. En toen had hij tegen de rest van de gemeente gezegd, als jullie wat vaker naar de kerk waren geweest, dan had de kerk niet opgeofferd hoeven worden voor migranten. Sinds het begin van dit jaar hebben we de nieuwe omgevingswet. Heeft dat jullie werk veranderd?
Ja,
gaat het jullie werk veranderen? Ja. Want hij is eigenlijk net ingevoerd.
Ja, zeker. Wij waren al wat breder aan het kijken. Hè. De commissie kijkt op stedenbouwkundig niveau, maar ook op landschapsniveau. Of dingen op een plek zitten. Maar nu komt ook dan die woningkwaliteit en duurzaamheid erbij. Dat is gevraagd.
En dat moeten jullie dus ook mee afwegen?
Mee afwegen. Het is niet wettelijk verankerd. Want wij moeten wettelijk verankerd is de cultuurhistorische kwaliteit, maar ook de verschijningsvorm. Dat is de klassieke wetgeving voor de commissie omgevingskwaliteit. Maar deze dingen gaan we ook wat meer op letten. Om te kijken, het is ook gevraagd, hè, door de raad aan ons gevraagd, om daarop te letten. Dus dan gaan we eens kijken van hoe we daarin kunnen adviseren.
Ja, dus eigenlijk meer criteria, meer werk.
Ja,
meer perspectief.
Het is een beetje vanzelfsprekend dat we dat meenemen. Maar dat klopt, het is wel iets meer werk.
Ja, ja.
Maar het is wel, kijk, het gaat ook niet om die ene kwaliteit, mooi of lelijk. Het gaat om die integrale kwaliteit. En dat iedereen daar mee kan doen. Hè? Dat het ook inclusief blijft. Hè? Dat er niet bepaalde dingen worden uitgesloten. En daar zitten we naar te kijken of dat goed zijn weg vindt. Bijvoorbeeld vergroening. Hè? Er worden nu heel veel panden worden vergroend. Hele mooie plaatjes die we langs krijgen. Maar is het na 10 jaar nog steeds zo groen? Hè? Of is het dan?
Of heb je dan een dorre dak?
Exact. Ja. Of een dorre gevel. Ja. Een bruine gevel. Veroudering is ook een heel belangrijk aspect van ons werk. We kijken of die gevels mooi verouderen. En als je bijvoorbeeld overal houten gevels maakt, zeg maar even iets. En die plankjes vallen op een gegeven moment vanaf. Hè.
Ja.
Dus dat gebeurt niet zo snel hoor, laten we dat vooropstellen. Maar stel dat het gebeurt, maar dan heb je ook geen fijne stad.
Als het door weer en wind een beetje afgebladderd eruit gaat zien, dan is dat ook niet zo fijn.
Exact.
Nou heb ik natuurlijk altijd het beeld dat projectontwikkelaars super professioneel te werk gaan en alle wegen kennen. Desondanks, wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan een projectontwikkelaar als die een project wil laten slagen?
Nou, zo snel mogelijk langskomen.
Vind je dat ze eerder langs zouden moeten komen?
Ja, iedereen moet veel sneller langskomen. Ja.
Zit daar dan een stukje eigenwijsheid in de sector?
Nou, kijk, mensen zijn. Het is een natuur van een mens om lekker dingen dicht bij zichzelf te houden. Want dan denk je dat het sneller gaat. Maar dat is natuurlijk niet zo uiteindelijk. Hè? Want je moet met z'n allen een stad maken en gebouwen maken. En dat is handig om gewoon zo snel mogelijk met z'n allen daarover te hebben.
Dus kom eerder langs. Kom je voorlopige plannen laten zien. Maar het zal ook wel een beetje angst in zitten inderdaad. Van ja, dan hebben jullie het al gezien. En als jullie dan al een soort van biased gevoel hebben van dit vinden we niet echt wat. Dan
voelt Nee, zo werkt het niet hoor. En we zullen die stad vooruit helpen. Want we begrijpen ook dat al die mensen moeten wonen in die stad. Dus dat is helemaal niet het probleem. Alleen, we behoeden wel de stad voor grote ongelukken. En dat willen we niet hebben.
Robert Winkel van de Commissie Omgevingskwaliteit Amsterdam. Fijn dat je hier was en dit wilde uitleggen. We hebben veel geleerd. Dit was Vastgoed Gezocht. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.